Swammerdam.
Goedemorgen, beste luisteraar. In deze uitzending van Radio Swammerdam zenden we een eerder opgenomen interview uit van mij, Emmerans Kaptein, met filosoof en schrijfster Joke Hermsen tijdens Wijsgerig Festival Drift op zaterdag 18 mei 2024. Tot haar meest bekende werken behoren Stil de Tijd, Kairos, Melancholie van de Onrust en Het Tijkeren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Maar onlangs verscheen haar filosofische memoir over heimwee en vertepijn, Onder een andere hemel, waarin ze middels een tal van filosofen, schrijvers, dichters en een aantal verschillende plekken in Europa onderzoekt op welke manier we ons thuis weten in een wereld die gekleurd is door ontheemding en ontreddering, tegen een achtergrond van de dreigende klimaatcatastrofes en politieke onrust. Hermsen merkt op dat ons leven zich lijkt af te spelen tussen heimwee naar het vertrouwde en verlangen naar de verte. Enerzijds willen we ons geborgen weten en waar we anderzijds dromen van elders, zijn we eigenlijk constant op zoek naar een plek die ons beschermt en bijeenhoudt. En je zou kunnen zeggen dat we dus op een bepaalde manier worden voortgedreven door een verlangen om te vertrekken. Dit is volgens Hermsen een van de vele dubbelzinnigheden van het menselijke bestaan, die er eigenlijk voor zorgt dat we ons zelden voorgoed ergens thuis kunnen voelen. Maar wat is dat precies, je thuis voelen? Voelen we ons thuis in herinneringen, in wat we al kennen van vroeger? Of voelen we ons juist thuis in het vreemde? Voelen we ons thuis bij onszelf of juist bij de ander? Voordat we naar het gesprek met Joke gaan luisteren, wil ik jullie eerst een tekstfragment laten horen, genaamd Eeuwig van Astronaut.
Speelden voetballers na op het verdorde veldje achter ons huis. Del Piero was ik vaak. Mijn moeder die ons dan riep voor het eten, die lieve breekbare stem van mijn moeder. Ik tijd en ruimte vergeten, misschien daarom altijd boos, nog even. Thuisgekomen, glazen met water achterover. Klotsende buiken en dan weer door. Totdat wij tweeën, hijgend op een stronk, kijken naar de laatste minuten schemer. Ik herinner mijn jeugd als één lange zomer. Vaders met versleten knieën, eeuwig kijkend naar wielrenners, zwevend door Franse streken. De Rabobankploeg, de rest ben ik vergeten. Een zweetafdruk van jouw billen op de bank waar je net had gezeten. Ventilatoren op volle toeren, krekels, stof en loeihete autowegen. Het geluid van de regen op de warme stenen achter het huis. Het geroezemoes van stemmen in de verte. De opstijgende geur van nat gras en beton. Een moe lichaam na een lange, lange zomerdag. Vieze voeten naar bed. Afdrukken van leven op het witte deken.
Dankjewel, Dora. Nou, daar zitten we dan.
Ja, zeker.
Ik wilde beginnen met een quote uit uit een van je recentste boek eigenlijk, Onder een andere hemel. Namelijk deze. De meeste verhalen zijn allang begonnen voordat je de eerste zinnen hebt opgeschreven. Dat vind ik relevant, omdat ik eigenlijk wel heel benieuwd ben naar dit verhaal. Dit verhaal gaat over vertepijn en heimwee. Hoe ben je op die thema's gekomen? Welk verhaal ging er aan vooraf?
Ja, hoi. Wat leuk hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Het is een interessant gejoel daar op de achtergrond. Het lijkt een soort feestje aan de gang te zijn. Ik hoop dat ik me kan concentreren. De vraag was hoe ik op het thema ben gekomen. Zou iemand misschien toch kunnen... Oh, het wordt wel iets minder. Ja, jullie zijn het misschien gewend, maar ik vind dat wel ingewikkeld. Oké. Nou, er gebeurde eigenlijk een aantal dingen. Ten eerste, toen ik het boek begon te schrijven, was zo rond 2020, de eerste coronaperiode die aanbrak. We hadden net jarenlang van demonstraties van met name scholieren gehad tegen het klimaat, tegen alle dreigende toekomstscenario's wat klimaat, milieu, energiestoffen enzovoort betreft. En op een zeker moment las je het woord ontheemding steeds vaker. Met interviews met gewone mensen, bij interviews met schrijvers, met filosofen. En dat woord ontheemding, dat achtervolgde mij al een tijdje. Dat vond ik een interessant begrip. Verbonden aan die vraag, waar zijn wij als mensen nou thuis? Wat is je thuis? Is dat een fysieke plek? Of is dat meer een verhaal wat misschien al lang begonnen is, zoals je dat net citeerde? Dus het was die ontheemding. En er was nog een soort toeval dat ik gevraagd werd om de inleiding te schrijven bij een boek, wat daar eigenlijk ook over gaat, van de Franse filosoof Simone Weil. L'enracinement, de Nederlandse vertaling. Verworteling is het gaan heten, wat ik niet echt mooie titel vind. Maar zij zoekt eigenlijk al decennia geleden, pak een beetje 70, 80 jaar geleden, naar alle verschillende redenen van ontheemding en vervreemding van de moderne westerse mens. En een van haar conclusies van Simone Weil is dat het gevolg van die ontheemding is dat onze, de menselijke ziel bekneld is geraakt. En dat een maatschappij op een zeker moment op drift zal raken als we geen inzicht in die, laten we het een meer innerlijke huishouding noemen. Als we daar geen belangstelling meer voor hebben of geen waardering of überhaupt het bestaan daarvan niet meer begrijpen of veronderstellen, dan wachten ons barbaarse tijden, was de voorspelling van Weil, voor de Tweede Wereldoorlog trouwens, want zij is in de Tweede Wereldoorlog, zoals jullie misschien weten, overleden.
En dat heeft je aangezet tot het schrijven van het boek?
Nou ja, dat alles te zeggen. Ik kwam dus aan die zomer, want dit boek is eigenlijk ook een soort reisverslag. Of laten we zeggen, het verslag van een traject, een filosofisch traject. En een meer een reistraject eigenlijk. Ik kwam aan in het huis in Frankrijk waar ik altijd schrijf. En door die corona, maar ook door die klimaatcrisis die heel dichtbij kwam die zomer. Want misschien, dat weten jullie misschien niet meer, maar die zomer regende het onafgebroken. En kregen we de eerste paar honderd klimaatslachtoffers in België, Limburg en Duitsland. Dus er was een soort dreiging van pandemieën, crisis. Ik had mijn kinderen al heel lang niet gezien vanwege die coronabeperkingen. En ik kon mijn draai gewoon niet vinden. Ik zat in dat huis, dat oude huis waar ik al zoveel boeken heb gemaakt. En dat huis ken ik goed. Ik hou van die plek. Maar ik voelde me er niet op mijn gemak. Ik voelde me niet à ma place, zoals de Fransen het zo mooi zeggen. En er maakte een soort rusteloosheid van mijn meester. Onrust. Die vertepijn speelde behoorlijk op. Zo van een verlangen naar elders. Een andere plek. En ik ben op een gegeven moment gewoon vertrokken en door Europa gaan zwerven. En op reis, zal ik maar zeggen, nam ik een twaalftal geliefde denkers en dichters mee die me al vanaf mijn studietijd vergezellen. En dat ontdekte ik eigenlijk toen pas, dus zo'n 30 jaar later, die eigenlijk allemaal over die thuisloosheid of die gevoelens van ontheemding of vervreemding, of hoe je weer heimisch kunt worden, of waarom het denkende ik per definitie heimatloos is, zoals voor Hannah Arendt. Al die spanningsverhouding op dat heim hebben die eigenlijk allemaal in hun werk centraal gesteld. En al reizende en ook hierover schrijvende ontdekte ik eigenlijk dat het voor mij hele oude ervaringen al zijn, ver uit mijn kindertijd.
Ja. In het boek komt dat heel sterk naar voren. Dat je beschrijft vaak situaties uit je jeugd waarin je toch over andere dingen verwonderde dan de andere kinderen. Mm-hmm. Hoe kan je eens beschrijven hoe dat was? Je heimwegen gevoelens in de jeugd.
Ja, ja. Het was dus niet de heimwee die je als kinderen kunt hebben als je bijvoorbeeld op schoolreisje gaat. Weet je, als je dan ging je met de bus van het schoolplein weg. En dan waren we de hoek nog iets om of er gingen een paar kinderen huilen. Want die hadden al heimwee. Die wilden terug naar huis. Die wilden terug naar hun ouders of hun broertjes of zusjes. Maar dat had ik helemaal niet. Ik had in die bus al een immens verte verlangen. Mijn hele kindertijd herinner ik mij als één groot verte verlangen. Een soort verwachtingsvol hunkeren naar wat er gaat gebeuren of wat er in de huizen aan de overkant gebeurt, waar ik vanaf mijn bed en mijn kleine kamertje uren naar kon kijken. Vooral in de winter, als dan die ramen verlicht waren, je die andere levens daar achter die ramen zag afspelen. En de immense teleurstelling als er dan een gordijn werd dichtgetrokken. Zodat dat andere leven wat daar geleid werd en misschien een beter leven was, of in ieder geval een ander leven, dat je daar eigenlijk van werd buitengesloten. Dus het was meer wat ik vanaf mijn kindertijd ken, is die vertepijn, zoals ik dat dan maar in het Nederlands heb geïntroduceerd. Er bestaat eigenlijk geen goed Nederlands woord voor.
Ik wil net zeggen, waar komt dat dan vandaan?
We hebben natuurlijk het Duitse Fernweh. Je hebt de Heimweh en de Fernweh. En wij hebben geen woord voor die Fernweh. Dus ik heb daar een verte pijn van gemaakt. Mijn dochter die is ook filosoof, maar is ook verloskundige. En die stelde voor om er verte wee van te maken. Dat vond ik toch een beetje te plastisch. Verte wee, is ook mooi. Maar ik vond die verte pijn, want hij schuurt. Hè? Net als die heimwee schuurt ook dat verlangen naar elders. Dat is iets. Het heeft een melancholieke kant. Die is eigenlijk wel prettig. Of nou ja, die stemt weemoedig, die stemt mild, die stemt bedachtzaam. Die doet je dagdromen. Maar er is ook een schurende kant. Ja, en die wordt dan toch wel vooral door het woord gemis, denk ik, gekenmerkt. De ervaring van dat er iets ontbreekt.
Zou je kunnen zeggen dat vertepijn en heimwee, dat hun overlap ligt in het verlangen naar iets anders. En dat hetgeen wat anders is, dat ofwel iets is wat je nog niet kent, of iets wat je hebt gekend, maar wat ontbreekt. Mm-hmm. En misschien naar aanleiding daarvan. Verlangen vereist eigenlijk altijd dat er dus iets mist. En ik vroeg me af. In het boek verwijs je onder andere naar Lou Salomé. Om eigenlijk te gaan onderzoeken of dat gemis en dat verlangen, of dat iets is wat tijdens onze kindertijd of onze vroegste jaren al ontstaat. Mm-hmm. Ik vroeg me af, zou je dat kunnen toelichten?
Ja, dat is wel gelijk de hamvraag van het boek. Ja. Ik heb daar zo'n 300 nog wat bladzijden. Maar ik ga proberen dat kort te zeggen. Het is namelijk heel interessant, vind ik nog steeds. Wat is er met die heimwee aan de hand en met die vertepijn? Het is echt iets wat de menselijke conditie kenmerkt. En het interessante is, en het is wel, dat is meestal zo, is mijn ervaring na al die jaren, dat het iets paradoxaals heeft, hè? Die heimwee en die vertepijn. Ze lijken tegenstrijdig te zijn. En toch zijn ze naar mijn idee de twee kanten van eenzelfde verlangen, eenzelfde zeenzoegt. Naar iets wat er op dat moment niet is. Om met Bertolt Brecht te spreken, etwas fehlt. Dat is zo bijna de kern van die menselijke conditie. Nou, waar komt dat vandaan? Want vanuit die ervaring van etwas fehlt wordt die heimwee en die vertepijn eigenlijk pas aangewakkerd. Nou, met een aantal dichters en denkers, waaronder de Russisch-Franse filosoof en schrijfster Lou Andrea Salomé, ga ik dat heim van die heimwee onderzoeken. En ontdek ik eigenlijk, komt tot steeds scherper het beeld tevoorschijn, dat wij allemaal, zoals wij hier zitten, dat eerste heim verlaten hebben. En dat beslaat eigenlijk, nou, jij zou kunnen zeggen, die eerste 1000 dagen van ons leven. Misschien nog een paar honderd meer. Maar in ieder geval gaat het om de jaren dat we ons nog niet als sprekende individuen onderscheiden van de anderen. Er gebeurde iets heel bijzonders in die eerste 1000 dagen. Je moet het proberen. We weten er niets meer van. Dat is het interessante. Daarom veelt dat ook. In ons bewustzijn veelt het. Maar je moet je even proberen voor te stellen wat er gebeurt. Je wordt naar buiten geworpen. En dan is alles anders. Licht, geur, tast, geluid, stemmen. En daarin moet je, terwijl je niet kunt spreken of nadenken of ergens een rationeel, logisch bewustzijn over kunt hebben, moet je je weg zien te vinden. Vanuit een intuïtief en sensitief bewustzijn moet je tastend, voelend, proevend, ruikend, stotend, kruipend je weg vinden. Het is de grootste ontdekkingstocht van ons leven, waar tegen zelfs volgens mij de dolste avonturen van wereldreizigers verbleken. En we weten er niets meer van. Niet van de verrukking en de verwondering, en ook niet van de pijn en van de angsten die zich toen hebben gemanifesteerd. Maar vooral weten we niets, en het zal jou als Levinasiaan aanspreken, van die andere modus vivendi, van het autre manquetre, zoals Levinas dat noemt. Die andere manier van zijn, dat in een soort in de wereld zijn is, vanuit meer die intuïtieve, sensitieve ontvankelijke, zou misschien Levinas daaraan toevoegen, houding. En niet categoriserend, labelend, benoemend, onderscheidend, ik zeggend. En zodra je ik zegt, ja, dan komt die afgrond waar Rielke natuurlijk zo'n beetje zijn hele poëtische oeuvre aan besteed heeft. Dan komt die afgrond tussen ik en de ander. Of ik en de wereld. Of ik en de natuur. Dat voltrekt zich zo'n beetje rond ons 8e, 9e levensjaar. Dan bedoelen we dus een aantal nogal heftige ontdekkingen. Dat we een ik zijn geworden, onderscheiden en afgescheiden van de ander. Ik beschrijf dat zelf, die ervaring. Dat ik het gevoel had dat ik zo'n poppetje was op zo'n doordruktekening. Weet je wat? Je vroeger op zo'n wild papiertje moest je met zo'n pen tekenen zo'n poppetje uit zijn omgeving los. En dat is eigenlijk wat met ons allemaal gebeurt. En vanaf dat moment zijn we toch vooral op onszelf, ja, over aan onszelf uitgeleverd en doet er een soort eenzaamheid de intrede. En niet alleen de eenzaamheid, maar ook nog eens, on top of everything else, een soort melancholiek bewustzijn dat we allemaal sterfelijk zijn. Dat de huisdieren sterfelijk zijn, de ouders en de grootouders. Dus het is nogal wat er rond. We verlaten kortom die min of meer onbekommerde periode van de kindertijd, waarin we spelend en met de intuïtie met name onze weg vonden en treden in de symbolische orde van talenmaatschappij, waar we vervolgens onze weg gaan vinden, waar we leren spreken, kennis verwerven, maar ook de eenzaamheid. En daaruit ontspringt die heimwee naar dat eerste heim wat we ooit bewoond hebben, maar wat we allemaal hebben verlaten, waar we allemaal de migranten van zijn. En we ons niets meer van kunnen herinneren. En er is nog één aspect, als ik dat daar aan mag toevoegen, want het is niet alleen maar die autre manquetre van die eerste jaren. Het is niet alleen maar die meer sensitieve en ontvankelijke en intuïtieve manier van zijn. Maar er is ook nog iets heel belangrijk van die eerste periode. En dat is eigenlijk, zoals Freud dat enigszins ironisch noemde, His Majesty the Baby. Want dat kind, dat nog niet ik-zeggende, nog niet in talige categorieën onderscheidende peuter, ja, die denkt dat hij alles is. Dus als je die op je arm neemt en je kijkt in de spiegel, dan is die zowel die arm als die ouder, die daar als die hond die om de hoek komt gluren of de plant die. Hij is gewoon eigenlijk alles. Hij is in ieder geval of waant zich met alles en iedereen verbonden. Dus in onze persoonlijke prehistorie, talig, rationeel gezien, waren we toch op een hele andere manier in de wereld en met anderen dan de periodes die zich daarna gaan manifesteren. En ik geloof dat Etwas Veelt van Brecht en die heimwee en die vertepijn daarmee te maken heeft. Het is bijna als een verlangen naar iets wat je dus nooit talig zult kunnen bereiken. Het is het absoluut onachterhaalbare. Het is ook het non-binaire, heb ik het genoemd. Het is datgene wat nog niet de zaken tegenover elkaar plaatst en steeds scherper affirmeert. Het is een soort tussenwereld, een Zwischenwelt.
Ja, het lijkt ook alsof een van de uitkomsten van je onderzoek is dat er een mogelijkheid is om die tegenstellingen te ontstijgen of
op te nemen.
Ja, je daar op een bepaalde manier toe te verhouden. Hoe zou je dat vormgeven als je benoemt dat we eigenlijk baby's waren voordat we dat...
Het duurt nog een tijd door. Hè. Die kinderlijke verbeeldingen, die kinderlijke verwondering en dat kinderlijke verbonden zijn in het spel met anderen. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag afgelopen. Hè, dat kalft zo langzaam af. Maar als het goed is, behouden we daar natuurlijk ook allemaal iets van. Hopelijk. Waar gaat het dan vervolgens om in dat boek? De vraag waar zijn we thuis, wat de belangrijkste vraag in het boek is, blijkt dus niet een concreet fysiek huis te zijn, wat we zo comfortabel mogelijk hebben ingericht, of waar we nog weer eens een nieuw kookeiland plaatsen, of weer een nieuwe... Daar heeft het allemaal heel erg weinig mee te maken. Ik kom op tal van andere verrassende filosofische inzichten, zoals bijvoorbeeld die van Gaston Bachelard, ook al een beetje een buitenbeentje in de Franse filosofie, en die in zijn prachtige boek Poétique de l'espace, Poetica van de ruimte, stelt dat we eigenlijk daar thuiskomen waar die verwondering weer een zetje krijgt. Waar we weer kunnen dagdromen. De dagdroom is eigenlijk ons eigenlijke huis voor Bachelard. Dus daar een plek waar je op je plek voelt en waar je gedachten kunnen stromen, waar je je creativiteit wordt aangewakkerd, waar je verbeeldingskracht wordt aangezwengeld, waar die kinderlijke verwondering er weer mag zijn, waar die onverbiddelijke chronostijd er het zwijgen toe doet. Dat is natuurlijk een bekend thema uit mijn andere werken, en we in dat kairos-momentum zitten. Daar komen we eigenlijk thuis. En hoe dat kunnen we op tal van verschillende manieren bewerkstelligen? Ik ga daar een divers aantal van af. De kunst is er natuurlijk één van. Maar ook het denken, de reflectie, de muziek, meditatie, de liefde, niet te vergeten. Maar ook weer de ander proberen te vinden in iets gemeenschappelijks. In iets vanzelfsprekends gemeenschappelijks.
Okay. Ik hoor dat we iets over de tijd zijn. Over de 20. Oh, oké. Okay. Je beschrijft verschillende vormen van thuis of een thuisgevoel. En een daarvan is thuisloosheid als thuis. En het is niet een direct citaat, maar de filosoof Hannah Arendt heeft daar het volgende over gezegd. Namelijk, ik geloof niet in een wereld waarin we ooit comfortabel thuis kunnen zijn. Want dit huis staat in een wereld die altijd in ontreddering is.
Precies.
En ik vroeg me af, hoe moeten we ons een thuis weten in een wereld waarin comfort en veiligheid op het spel staan? Want het klinkt toch ook vaak naar binnenkeren en kunst aanschouwen en je verdiepen in literatuur als iets wat vanuit een comfortabele positie mogelijk is.
Mm-hmm. Je bedoelt, daar heb je wel een dak boven je hoofd voor nodig. Natuurlijk is dat een voorwaarde. Een voorwaarde voor die op een andere level, zal ik maar zeggen, thuiskomen, is dat dak boven je hoofd. En dat is de reden waarom Hannah Arendt dit schrijft. In mijn boek gaat het ook over die 116 miljoen vluchtelingen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het citaat van Adorno wordt uitvoerig behandeld. Even nadenken of ik het nog uit mijn hoofd weet. Het getuigt van moraliteit om je niet thuis te voelen in een wereld waar zoveel anderen dat dak boven hun hoofd wordt ontzegd. Dus dat hele thuisvoelen heeft minder en minder, ook op ethisch-politiek niveau, met dat comfort van dat kookeiland te maken. Om het maar even weer, ja, wat dat zo ongelooflijk belangrijk is geworden in Amsterdam, althans in mijn straat. Ik zie werkelijk het ene naar het andere gigantische kookeiland.
Naar binnen getakeld.
Ja, en het meest opmerkelijke is nog wel dat er eigenlijk steeds minder aan gekookt wordt. Want dat wordt toch wel gehaald bij al die tentjes die we ook. Nou ja, enfin, een heel ander onderwerp. Maar natuurlijk is het zo dat om op dat zielsniveau thuis te komen, op die meer existentiële niveau thuis te geraken, al dagdromend, al schrijvend, al liefhebbend, al gemeenschapstichtend, al enzovoort, enzovoort, is een voorwaarde, ja, dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat is een mensenrecht. Althans, dat zou het moeten zijn. En dat is uiteraard de voorwaarde. En
Ik had je ook gevraagd om een gedicht of gedichtregels uit te kiezen uit Onder een andere hemel, die aansluiten bij dit thema. Wat heb je gekozen?
Ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel om uit te kiezen. Omdat een aantal dichters zoals Ingeborg Bachman, ja. Rielke, Hölderlin erg belangrijk zijn in dit boek. Al ook in mijn andere boeken, maar in mijn proefschrift ook al. Maar nu toch wel spelen ze een hoofdrol. En ik heb gekozen voor een paar regels van Robert Lowell, de Amerikaanse dichter, die speciaal voor Hannah Arendt een vertaling, een hele vrije vertaling doet van misschien wel de meest pregnante heimweegedichten van Rielke. De duiventil. De duiventil is natuurlijk het ultieme metafoor. Hè? Je ziet meteen zo'n huis met die ronde gaten, waar die duiven in en uit vliegen. Nou, dat komt vaker terug in zijn poëzie. En Lowell gaat daar dus een prachtige vertaling van maken, die speciaal aan Hannah Arendt opdraagt. En ik dacht, misschien is het interessant om die voor te lezen. Vooral ook omdat die duif in het gedicht van Rielke, en dus ook bij Lowell, buiten de til blijft. Ik doe eerst het Engels en lees misschien daarna nog even het Duits. Want hij voegt er ook zo dingen aan toe. Nou, dat is heel interessant. Even nog het briefje van Lowell in 1961. Lieve Hanna, hier is de Rielke, onherkenbaar. En eigenlijk meer mijn antwoord erop dan een vertaling. Ik hoop dat je me toestaat het in dankbaarheid aan je op te dragen. Ik vraag me af of het niet stilletjes mijn mooiste gedicht is. Zo kun je dus ook hertalend je mooiste gedicht schrijven. Nou, ik heb alleen tijd voor de eerste regels. U kunt het zelf later zeggen. The same old flights. The same old homecomings. Dozens of each per day. But at last the pigeon gets clear of the pigeon house. What is home but a feeling of homesickness for the flight's lost moment of fluttering terror? Ja, dit moet je 10 keer lezen voordat je het besef er een beetje mee krijgt. Misschien helpt het Duits van Rielke. Veel eenvoudiger, maar net zo, ja, bijna akelig diepzinnig. Taube, die draußen blieb, außer dem Taubenschlag, wieder in Kreis und Haus, einig der Nacht, dem Tag, weiß sie die Heimlichkeit, wenn sich der Einbezug fremdester Schrecken schmiegt in den gefühlten Flug. Lieve mensen, volgens mij is dit de kern van de mens. Deze paar regels. Ik heb het niet gewaagd het in het Nederlands te vertalen. Maar ik parafraseer het even. Dat hele paradoxale begrip rond die heimwee, dat etwas fehlt. Waar zijn we nou ooit thuis? Waar komt die onrust vandaan, die rust? Waar blijft dat streven? Waarom altijd weer naar dat onbereikbare rijken? Waarom maar doordichten? Waarom maar doordenken? Waarom is het nooit genoeg? Nou, hierom. Thuis is daar waar je buiten blijft. Buiten de duiventil. Zwervend door dit buiten voel je je weer één met de dag en de nacht, omdat pas in de beweging van het vertrekken de huiselijkheid jouw vreemdste angsten in zich opneemt. Het is eigenlijk ook wel de samenvatting van dit boek, hè? Bedenk ik me nu ineens. Ja, ja.
Misschien kan je dat er nog aanplakken in de vierde druk.
Ja, ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
Die reis en die vreemdste schrekken en die fluttering terror en maar dat hunkeren en thuis proberen. Want misschien mag ik daar nog iets aan. Ja, het onderwerp is zo complex. We kunnen maar een paar dingen aanstippen. Maar één van de interessante dingen is dat hele thuiskomen, thuiskomst. Het is ook zo'n thema dat in de lucht hangt. Hè? Holland Festival over thuis. Gisteren gaf ik een lezing bij de Dudok Muziekdagen over thuis. Dat komt door die gevoelens dat we losgezongen raken. Dat we zo ontheemd en ontworteld raken. En allemaal natuurlijk de schuld van het neoliberale individualisme, wat decennia lang over ons afgeroepen is en elke gemeenschap de kop in heeft proberen te drukken. En de openbare sector die dat moet mogelijk maken ook. Dat is ook een thema in het boek. Hè? Hoe komen we zo eenzaam? En wat heeft daar allemaal aan bijgedragen? Maar een van de dingen, dat is misschien wel leuk om nog even te vertellen. Jullie weten misschien dat ik een aantal boeken over tijd geschreven heb. Stil de tijd, Kairos, Melancholie van de onrust. En nu dacht ik, dan ga ik eens een boek over ruimte maken. Ik ga een boek over thuis, heimwee. En uiteindelijk blijkt eigenlijk dat het toch ook weer de tijd is. Dat als je, niet natuurlijk dat kookeiland. Hè, dat heeft niet veel met de moderne tijd of met weet ik veel. Kopen, 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 daar heeft het mee te maken. In plaats van koken, koken lijkt me goed. Nou is genoeg over het kookeiland. Hè. Uiteindelijk gaat het erom dat je buiten die duiventil, reikend naar dat onbereikbare waar dat etwas veelt zich wellicht zal ophouden, dat je daar een bepaalde verhouding zoekt, ja, tot alle momenten die in je leven van belang zijn geweest, inclusief de meest akelige herinneringen, de meest confronterende, de meest vernederende, dat je daar ook in gaat proberen toch op zijn minst thuis te komen. En dat is denk ik, nou, misschien ook nog belangrijk om op te merken dat die tijd en die ruimte toch zo ongelooflijk in elkaar verstrengeld zijn. Niet alleen op natuurkundig gebied, maar ook op filosofisch gebied.
Ja, ik denk dat we ruimte hebben nog voor een laatste wat ik wil aankaarten.
Ja.
Want voor de mensen die het boek niet hebben gelezen, het is geen standaard filosofisch essay naar mijn mening. Het is een brei van psychoanalyse, poëzie, literatuur en filosofie. Mm-hmm. En daar hou ik wel van, want ik hou erg van poëzie. Mm-hmm. En je noemde net al kort eenzaamheid. Mm-hmm. Ik kan me goed voorstellen dat het ook een hele eenzame tocht is. Want je ervaart het in je eentje. Mm-hmm. Een zoektocht naar thuis. Dus ik heb een gedicht van Rutger Kopland uitgezocht. Het is heel kort. En het gaat zo. Ga nu maar liggen, liefste, in de tuin. De lege plekken in het hoge gras. Ik heb altijd al gewild dat ik dat was. Een lege plek voor iemand om te blijven.
Ja, prachtig, hè?
En ja wat ik zo...
Vooral die lege plekken. Het is prachtig.
Wat ik zo interessant vind aan dit gedicht is dat het aan de ene kant heel vertederend en lief is en uitnodigend op een bepaalde manier, gastvrij. Want het gaat over dat je een plek voor iemand wil zijn. Misschien wel een thuis, misschien wel voor jezelf. Waar het aan de andere kant ook eenzaam voelt. Omdat er staat, ik had altijd gewild dat ik het was. Dus je bent het nooit geweest. Mm-hmm. En de laatste vraag die ik eigenlijk wil zeggen is, in die eenzame zoektocht naar een thuis, zit daar nog een belofte van hoop in? Of een, wat houdt ons dan op de been?
Nou ja, dat mag ik hopen. Ja,
ja.
Ja, ik heb er toch wel flink wat in verstopt in het boek. Het zijn alleen nooit permanente woningen. Het zijn altijd tijdelijke daken. Dus het is meer een soort nomadisch huis wat je bij tijd en wijle kunt vinden. Dat voert te ver nu, daar hebben we geen tijd voor. Maar om te beschrijven waar die nomadische tent allemaal aan moet voldoen. Maar er zijn wel een aantal begrippen heel belangrijk. Zoals aandacht bijvoorbeeld. Die meer intuïtieve en liefdevolle benadering die ik al genoemd heb. Verwondering. Maar ook de verbeeldingskracht. En misschien moet niet ongezegd blijven dat ook het hele narratieve aspect van ons bestaan. En dat het daarom zo jammer is dat jonge mensen steeds minder lezen, maar dat juist verhalen je bij uitstek de gelegenheid bieden om voor een moment je tenten op te slaan in het verhaal van een ander. Waardoor je niet alleen die verhouding tussen ik en ander minder tegenover maakt, zoals ik helemaal in het begin schetste, maar dat er al eigenlijk al een soort zielsverwant of een soort verbondenheid ontstaat. Hè, door die vorm van representative thinking die we dan doen. En je kunt je in die ander verplaatsen, je gaat met dat verhaal mee. Dus verhalen van literaire of poëtische, filosofische aard, maar ook de verhalen die we elkaar vertellen, het is zo belangrijk voor ons. Je kunt het ook aan kinderen zien. Kijk, vertel kinderen een verhaal. En je ziet ze gewoon gelukkig worden bijna. Je ziet ze thuiskomen in dat verhaal. Maar ja, ik denk dat wij nooit dat verliezen. En dat we te weinig, omdat we natuurlijk te veel tijd op al die schermen doorbrengen, dat we te weinig tijd nog nemen om elkaar verhalen te vertellen. En waarom? Juist dat verhaal zo'n unieke kans is om je thuis te voelen, heeft ook weer met die tijd te maken. Want er is geen interessant verhaal wat de klok van Chronos volgt en van A naar B naar C of van 1 naar 2 naar 3 uur loopt, hè. Elk interessant verhaal maakt zijsprongen, sprongen in de tijd naar voren of in de tijd naar achteren, versnelt de tijd, vertraagt de tijd, precies zoals we eigenlijk ook een verhaal vertellen. En we houden van die andere ritmiek. Dat is een soort muziek voor ons. En blijkbaar hebben we die muziek nodig. Of het nu in taal is, of werkelijk muziek, of in visuele taal. We hebben die muziek nodig om ons thuis te kunnen voelen. Want we zijn nu eenmaal als mensen behept, ja, met waarschijnlijk twee belangrijke verlangens of vermogens zelfs, maar laten we het verlangens noemen. Eén is het verlangen naar verbondenheid. En daar worden we mee geboren. Daar banen we ons een tijdje helemaal oké. Altijd maar niet bewust. Dat verlaten we en vanaf dat moment blijven we daarnaar verlangen. We zijn sociale wezens. En het is veel te weinig benadrukt de afgelopen decennia in onze maatschappij. Maar ik heb het gevoel dat de tijd begint te keren. Dat we het belang daarvan weer steeds meer zien. En het andere vermogen waarmee we allemaal geboren worden is het vermogen van verbeelding. Van nieuwsgierigheid. Van verwondering. Van je willen, van iets willen ontdekken. Het belang van ook op dat dieper gelegen niveau geraakt te worden door iets. Nou, en naar mijn idee hebben verhalen dat allemaal in zich, als het goed verteld of geschreven, gecomponeerd of geschilderd of gedacht verhaal is. Ik moet natuurlijk weer even aan Hannah Arendt denken, die ook in dit boek een belangrijke rol speelt. En zij citeert dan de Deense schrijfster Isaac Dinesen. All sorrow can be born if put into a story. Al het leed van de wereld kan gedragen worden als we het in een verhaal gieten. En nou ja, vandaar dat dit boek ook een pleidooi is voor het verhaal en voor de literatuur.
Ik denk eigenlijk dat dat een mooie noot is om mee te eindigen. Hebben we nog ruimte voor vragen?
Nee, maar vragen. We hebben geen tijd meer. Oh, gaat u alstublieft.
Sorry, dat zei Dorre.
Veel plezier. Oh.
Nou, we hebben iets minder dan 5 minuten.
Ja, tenzij iedereen weg moet.
Ja.
We willen niemand...
Heeft iemand een vraag? Nou.
Nou, dan... dan ronden we het.
Dan was dat het. Dank je wel.
Ja, jij bedankt. Dank je.
Ik weet nog voetbal op het pleintje. De trillende hitte boven de snelweg. Midden in de nacht opstaan om op vakantie te gaan. Ruzie met mijn zus in de auto. Ik weet nog mijn vrienden van toen. Mijn eerste liefde. De ongemakkelijkheid. Ik weet nog de verjaardagsfeestjes. Ik weet nog precies hoe wij ons samen konden vervelen. Ik weet nog ongeveer wat we zeiden als we dronken waren. Ik weet nog die bruiloft. En dat ik moest lachen op die foto. En toen dat telefoontje. Dat we toen naar huis zijn gereden. Omdat ik onderweg een blikje Red Bull haalde bij een tankstation. Ik weet nog hoe ik maanden later het kruispunt ben gaan opzoeken. Uren voor me uitstaarde. Verfrommeld briefje uit mijn zak haalde en daarop schreef. Het leven lijkt maar eeuwig voor een tijdje.
U luisterde naar een van tevoren opgenomen gesprek met Joke Hermsen tijdens Wijzigingen Festival Drift op zaterdag 18 mei 2024. Gevolgd door het tekstfragment Voor een tijdje van het meest recente album Eeuwig voor een tijdje van Astronaut. Astronaut verzocht op maandagavond 3 juni het muzikale intermezzo tijdens de viering van het 15-jarige bestaan van Radio Zwammerdam in Pakhuis de Zwijger, waarbij we met verschillende wetenschappers in de vorm van lezingen en panels in gesprek zullen gaan over luisteren naar wetenschap. Iedereen is van harte welkom en we sluiten de avond ook af met een borrel. Voor nu wens ik u een fijne zondag en ik hoop u volgende week weer te laten luisteren. Tot volgende week.
Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je goed te eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon. Niet op die toon, niet tegen mij. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en 14 uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil. Die neemt haar veilig mee en zacht. Slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld. Voor het gras, ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best, een meneer van. Alle dingen. Na, 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 na. naar